Amstrad daarna natuurlijk volop bezig met de voorbereidingen voor het symposium. En van 17 tot en met 19 oktober met jaarvergadering enzovoorts. Je kunt je nog aanmelden en ook nog verhalen insturen die dan meegenomen worden. Maar ja, dat is een beetje laat allemaal. Goed, intussen is in Amstradkringen steeds meer het bekende verhaal rondgestrooid over het meetrekken van Artemis 2. De tweede vlucht naar de maan met de Orion-capsule. En deze keer dan met astronauten aan boord, die dan een bocht rond de maan maken en weer terugkomen. Gewoon om de hele zaak eens even te testen, zodat ze dan bij de daarna volgende vlucht, Artemis 3, echt een landing op de maan zouden kunnen moeten gaan maken. Nou ja, dat gaat toch wel even duren, maar Artemis 2 die staat nu gepland voor volgend jaar op z'n vroegste februari, op z'n laatst april. En ja, net als bij Artemis 1 hopen ze dat ook amateurs mee gaan doen met trekking en zo. Dat was bij Artemis 1 eigenlijk best wel een groot succes, vonden ze. En daarom nodigen ze nu iedereen weer uit om ook weer mee te gaan doen. Die Orion-capsule te volgen als die naar de maan gaat en daaromheen en weer terug. Dat kun je dan doen met de downlink op de S-band. 2290 tot 2300. Als het goed is in die band, en anders sowieso in de 2,2 MHz band. En ja, daar kun je dan proberen die signalen te gebruiken voor Doppler-trekking en zodoende mij te helpen de positie en de ruimte te vinden van die Orion-capsule. Nou ja, natuurlijk hebben ze bij NASA hun eigen Deep Space-netwerk. En ook een Near Space netwerk, twee stuks, dus dat gaat beslist wel lukken. Maar ze vinden het aardig als anderen er ook mee gaan doen. Kunnen bedrijven zijn, dat kunnen universiteiten zijn, dat kunnen ook losse amateurs, maakt niet uit, iedereen is welkom. Nou, dat wordt dus ook binnen Amstradkringen rondgestrooid, dat verhaal. En ja, nou beginnen allerlei amateurs na te denken over hoe ze dat moeten gaan doen. Nou, bij NASA stellen ze het een beetje erg moeilijk voor. Ze suggereren een paraboolantenne met een diameter van minstens 9 meter. En dat soort onzin. Maar bij die vorige missie, Artemis 1, waren er heel wat amateurs die met veel simpelere apparatuur ook al een goede ontvangst hadden. Dus het hoeft helemaal niet zo moeilijk en zo duur. Maar goed, je moet wel dus S-band apparatuur hebben. En eventueel ook X-band, 8,4 gigahertz, dat is misschien nog leuker. Maar dat vermelden ze dan verder niet. Dus voor de liefhebbers. Nou, verder, Amstrad DL die heeft dus vorig weekend, 19 tot en met 21 september, de Bochum Space Days gehad. Een symposium met allerlei presentaties en toestanden. En dan ging het onder andere weer over de toekomstige nieuwe geostationaire amateursatelliet die eraan zit te komen. In samenwerking met de ESA. En die zou dan bij zo'n 47 graden west moeten komen hangen. Omdat ze namelijk ook Canada erbij willen betrekken. Want die hoort ook bij de ESA. Nou, dat betekent dus ook dat de VS mee kan gaan doen, want die zitten dan ook binnen het bereik. Zo'n beetje helemaal, misschien het noordwesten net niet helemaal, maar dat zal niet veel scheiden. Ja, dus er worden volop plannen gemaakt voor die nieuwe geostationaire satelliet en wat daarmee moet gebeuren, wat erin moet komen enzovoorts. Overigens, Oscar 100, de huidige geostationaire satelliet, werkt nog steeds prima, maar die blijkt dus ook wel degelijk vanuit het Amerikaanse continent bereikbaar te zijn. Van de week is er weer een Franse amateur actief geweest vanaf Newfoundland en die heeft daar vanaf twee plaatsen verbindingen weten te maken. Weliswaar Oscar 100 is een beetje op de horizon, Het ging niet de hele tijd goed, maar hij heeft toch meerdere verbindingen weten te maken. Dus het idee dat het vanuit Noord-Amerika niet kan, dat is nou al meerdere keren bewezen. Dat het wel degelijk kan als je even je best doet. Maar je moet dan wel op Newfoundland zitten, helemaal aan de oostkant. En dan lukt het wel. Goed. SSTV vanuit het ISS. Daar zijn weer plannen voor. Namelijk in de komende week. Vanwege de herdenking van de lancering van de allereerste satelliet. Sputnik 1 in 1957. En dat gaat dan gebeuren van 3 tot 6 tot en met 6 oktober. En er komt nog een tweede periode, 17 tot en met 20 oktober, dat weekend. En dan is dat in het kader van de IOTA, de Jamboree on the Air. En dan willen ze ook actief zijn vanuit het ISS met slowscan plaatjes. Met PT-120 mode op 145-800. Meer details zullen nog later volgen, maar de eerste acties die lijken nu te gaan plaatsvinden op vrijdag 3 oktober. En dan start het om 16 uur onze tijd en dan eindigt het op 4 oktober om 12 uur. En dan eindigt het, jawel, om 12 uur inderdaad. En dan komt er nog een venster op die 4e oktober. Begint dat om 13 uur. En dan eindigt het ergens op 6 oktober. Maar die tijd is nog niet bekendgemaakt op dit moment. Dus en voor dat andere venster, dus voor de actie op in het weekend van IOTA, dat wordt later wel bekend gemaakt wat daar gaat gebeuren. Goed, paraparameterlijsten zijn geen nieuwe dingen. Iris verbindingen, er komt er weer eentje met de VS op 30 september, maar dat is een rechtstreekse verbinding, dus die zullen wij niet horen. Dan eentje met Mexico City, op 1 oktober, maar ook dat is een rechtstreekse verbinding, die horen we ook niet. En dan nog eentje met Australië, weliswaar via een telebridge, maar ook in Australië. Dus ook die zullen wij niet horen op 4 oktober. Nou ja, dan nog wat andere berichtjes. Kijken, Oscar 29, die heeft weer een nieuw gebruiksschema voor oktober, is bekendgemaakt door Yamsat. En dat zijn weer een aantal dagen, achttal dagen in oktober, wanneer dus de satelliet weer ingeschakeld wordt. Maar dat is dan altijd zo tussen, 1 uur 30 en 2 uur 30 s'nachts onze tijd. En dat betekent dat dus in de eerste omlopen daarna de satelliet waarschijnlijk nog wel ingeschakeld is. Maar daarna dan valt hij waarschijnlijk wel uit. Omdat de batterij het dan niet meer trekt. Maar goed, tegen die tijd is het bij ons dus nog steeds nacht. En dan hebben wij er niet zo heel veel aan. Dan moet je echt midden in de nacht gaan proberen die satelliet te werken. Want 's morgens zal dit al niet meer doen. Helaas, voor ons niet handig, maar toch. Verder zijn er wat T-expedities actief geweest. Onlangs, de afgelopen week vanaf Sint Maarten, was PJ7K actief. En vanaf Saint-Pierre en Miquelon is actief geweest FP5KE. Er zijn dus die eilandjes net ten zuiden van Newfoundland. Nou, misschien had je er iets mee kunnen doen. Verder, Oscar 123 is weer geactiveerd de afgelopen week. Die doet het weer met zijn FM-repeater. En Amsterdam Spanje maakt ook bekend dat zij Oscar 125 nu fulltime in bedrijf gaan houden voor amateurgebruik. Die was eigenlijk de laatste tijd alleen bedoeld in het weekend, maar nu is hij dus permanent ingeschakeld voor gebruik op 145.875 uplink. Geen toon nodig. En de downlink op 435.666. Dan Oscar 86, de Indonesische satelliet. En eigenlijk een amateurpakket ingebouwd in Lapan A2. Die is intussen 10 jaar actief. Dat is eigenlijk opvallend lang. Die satelliet was dus gelanceerd vanuit India met een PSLV 10 jaar geleden. Maar hij heeft eigenlijk al die tijd opvallend goed gefunctioneerd. Af en toe was er wel eens een probleem, maar meestal deed hij het goed. En hij was bedoeld voor een periode van 2 jaar, maar hij heeft het nou al 10 jaar uitgehouden. En hij blijft maar werken. Vooral de FM-repeater doet het prima. Alleen de APRS Digipeter die wordt geleidelijk wat minder gevoelig. Dus daar moet je wat meer je best voor doen als je die wil gebruiken. Dan zit er de nodige lanceringen vanuit het ISS aan te komen. Allemaal CubeSats en dergelijke. En daar zit één vreemde bij, namelijk Bhutan van Bhutan Gardens Lab van het Chiba Instituut van Technologie in Japan. Met de call JS1IPT. En die moet dus binnenkort uitgezet worden uit het ISS. En dan gaan zenden op 437.375 met CW en GMSK. Maar het vreemde is, er is maar één amateur in Japan die dat de hele tijd overal rondbazuint, dat verhaal. Maar verder is er nergens iets te vinden van die satelliet dat die gelanceerd gaat worden en dat die al aanwezig is in het ISS. Dus dat is een beetje een geheimzinnig verhaal. Maar goed, we zullen zien. Verder heeft Amsat UK het complete programma voltooid voor het symposium, of het colloquium eigenlijk heet dat dan, voor de programmaacties op zaterdag en op zondag. Daar is nu duidelijk welke dingen daar allemaal gaan gebeuren, welke presentaties. Er zitten allerlei leuke dingen bij. Ook van Amsat DL met hun laatste status-update over de HemTV, digitale amateur-tv. Ook natuurlijk over deep space communicatie en dan over waarschijnlijk ook die Orion tracking en dergelijke. Verschillende presentaties over apparatuur die gebruikt kan worden in de verschillende banden. Over CubeSats en dergelijke, SDR-apparatuur in CubeSats, nou ja, van alles. Dus het is allemaal mooi te volgen op 11 en 12 oktober. En al die presentaties worden live uitgezonden op internet met de hulp van de BATC, de Britse Amateur Televisie Club. Dan even de amateursatelliet checken. Oscar 123 dus goed actief nu, helemaal te gebruiken. Oscar 73 blijft het prima doen. Oscar 7, ja, eerder van de week was hij nog regelmatig in mode A te vinden, maar de laatste dagen niet meer. Hij is nu alleen nog maar in mode B. Ja, het is altijd afwachten met die oude satelliet, want het is maar afhankelijk van hoe goed de batterij nog iets doet, maar dat is bijna niks meer. Nou ja, Oscar 91, zo'n beetje de helft van de tijd bruikbaar. Oscar 29, ja, dus met het nieuwe schema voor oktober wordt het weer wat duidelijker. Oscar 86, dus zoals eerder aangegeven, blijft actief. Space Station, ja, Packet volledig operationeel en de FM crossband repeater. En hoewel ik hem afgelopen dagen toch niet zag, moet toch uitgeschakeld zijn geweest, dacht ik. Maar goed, Oscar 97 doet het prima. Oscar 101 de laatste dagen niet meer gehoord, maar daarvoor wel. Oscar 100, ja, helemaal operationeel, gaat prima. RS 44 doet het goed. Oscar 124, helemaal goed. Oscar 125, ja, zoals aangegeven, nu dus permanent in bedrijf. Oscar 50 blijft het goed doen. En Sonate 2 ook nog steeds actief met APRS. Dan zijn er af en toe Russische satellieten actief met slow scan en andere data. De TVL2 satellieten voorlopig even niks meer van gehoord. Oscar 11 was de afgelopen week continu in bedrijf, dus die zal de komende week wel weer even uitschakelen voor een periode van 10 dagen. Dan ISS, ja. Weer een heleboel experimenten op allerlei medisch-biologische gebieden en ook andere technische zaken. Ze zijn natuurlijk afgelopen week volop bezig geweest met het uitpakken van de twee ruimtevrachtschepen die onlangs zijn gearriveerd, Cygnus en Progress. En verder moest de baan verhoogd worden van het ISS met behulp van de Dragon die daaraan gekoppeld was. Dat ging in eerste instantie even niet goed op donderdag, omdat ze ergens een configuratie verkeerd hadden voor de brandstoftank. Ze zaten uit de verkeerde tank te trekken een tijdje. De omschakeling die was niet gelukt op een of andere manier. Maar goed, dat hebben ze opgelost en vrijdag hebben ze dus alsnog die baancorrectie kunnen uitvoeren. Met lange duur, 15 minuten branden van de motor van de Dragon. En dat is allemaal keurig volgens plan verlopen verder. Dus die reboost is klaar. Nou, dan moeten er nog eigenlijk voor eind september een stuk of 8 CubeSats en andere kleine satellieten uitgezet worden uit het ISS. Maar ja, dan moeten ze wel heel vlug zijn als ze dat nog halen. Er is verder nog niks bekendgemaakt. Dus of dat doorgaat is de vraag. Dan zal het waarschijnlijk dus wel eerder oktober worden. Dus dat moeten we nog even afwachten. In oktober komen er dan weer lanceringen naar het ISS met een Japans ruimtevrachtschip. En ruimtewandelingen. Eerst vanuit de Russische afdeling van het ISS. Maar goed, dat horen we tegen die tijd wel. Verder hebben we lanceringen gezien op de 21ste, dus een Starlink lancering. Op de 22ste het Falcon 9 met weer een stel Star Shield satellieten, dus militaire Starlinks. Dan op de 23ste Jenna, een militaire lancering vanaf Wallops Flight Facility in Virginia. Op de 24ste de Geely Constellatie lancering vanuit China. Weer een grote groep satellieten voor alweer een of andere constellatie van satellieten die iets op internet of anders met IoT gaan doen. Nou, op woensdag de lancering die eigenlijk dinsdag had moeten plaatsvinden, maar uitgesteld moest worden vanwege slecht weer. Namelijk de lancering van IMAP en de andere twee satellieten die naar het Lagrange L1 punt onderweg zijn nu. Dus die lancering is helemaal goed gelukt. Dus binnenkort hebben we weer een aantal interessante satellieten erbij die heel veel nuttige metingen kunnen doen aan de zon en magnetosfeer enzovoorts. Dus dat wordt weer hoogst interessant. Nou, verder de 25ste Starlink lancering. Later die dag Project Kuiper lancering. Dus weer van die internetsatellieten, maar dan van Amazon. Die met een Atlas 5 waren gelanceerd. En op 26 september weer Starlink. Later op de 26e een nieuwe Chinese weersatelliet, Fengyun 3H, eentje uit de Fengyun 3-serie dus. Die gaat dus weer mooie plaatjes opleveren, op hogere frequenties dan wel, hè, op L-band en zo, en anders X-band. Dan weer een stel satellieten van de Satnet groep vanuit China, weer zo'n constellatie die steeds verder uitgebouwd wordt. En dan de komende lanceringen, Starlink lancering morgen vroeg. Intussen wat uitgesteld, ze zijn alweer met slecht weer problemen bezig, dus het wordt steeds verder uitgesteld. Misschien gaat hij zelfs helemaal niet door, maar dat is even afwachten. Dan ook morgen een lancering vanuit China met een lange mars, onbekende payload. En dan weer op dinsdag een militaire lancering, Justin vanaf Wallops met Rocket Lab lancering, een Electron. Dus weer zo'n onduidelijk militair geval. Oké, dan Starlink op vrijdag 3 oktober. En later nog een keer op vrijdag 3 oktober. De eerste vanaf Cape Canaveral en de latere lancering vanaf Vandenberg. En zaterdag 4 oktober nog weer een Project Kuiper lancering. Met weer zo'n groep extra Amazon Kuiper satellieten. Oké, en dan is het nog even afwachten wanneer de Starship lancering komt. Starship en Booster Heavy. Nou, die vlucht 11 staat nu nog even gepland op dinsdag 14 oktober. 'S morgens vroeg onze tijd om 1:15. Maar dat kan nog best allemaal uitgesteld worden en even afwachten. Maar in principe voorlopig even dinsdag 14 oktober. Dus dat gaan we dan later allemaal zien. Als het mee zit, nou en verder komen er nog allerlei andere spannende lanceringen. Er was ook een plan om met hoe heet die ook weer? Wacht even. Nou, dat gaat allemaal later wel een keer komen. Oké, dan de Chinezen. Die zijn volop bezig in hun ruimtestation. Met allerlei experimenten. Daar zijn ze echt van alles aan het doen. Meest exotische experimenten. En ook weer ruimtewandelingen. Ze hebben nu, deze bemanning heeft nu al 4 ruimtewandelingen uitgevoerd. Afgelopen week dus weer eentje. En daar zijn ze allerlei dingen aan de buitenkant, vooral afscherming tegen ruimtepuin aan het aanbrengen, maar ook allerlei experimenten aan het aanbrengen of weer binnenhalen en dat soort zaken. Dus het is een enorme drukte daar. Ja, dan hebben we vorige week al gezien dat er dus weer een stel kleine satellieten vanuit het ISS waren buitengezet. En 4 daarvan die moesten dus gaan zenden op 70 centimeter. Het vreemde was dat er aanvankelijk helemaal niks te horen was van al die satellieten. Dus die leken allemaal defect, maar misschien doen ze toch wel een beetje. Ze zijn normale wijze helemaal stil, maar af en toe dan hoor je dus van een van die satellieten wel eventjes een hele korte burst, heel zwak, een signaal verschijnen. Ik heb daardoor van de week ook RSP-03 kunnen identificeren. Dat blijkt dan te zijn object 65732. En ik denk ook STARS ME2 even gehoord te hebben, maar dan wil ik nog even verder gaan bevestigen, maar dat zou dan kunnen zijn 65731. De andere, ja, GHS-01 lijkt ook af en toe iets te zenden, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. En Dragonfly van de Birds-serie, die lijkt helemaal niks te doen tot nu toe. Maar je weet het nooit. Nou, dat is weer een bekend probleem van CubeSats, die dus na de lancering niet of nauwelijks werken. Waar ligt dat weer aan? Nou, het zou het bekende probleem kunnen zijn wat steeds vaker voorkomt. Dat CubeSats al heel ver voor de lancering aangeleverd moeten worden aan de launch provider. Hè, dus aan het bedrijf wat die lancering gaat uitvoeren. En die moet dan die satellieten eindelijk eens een keer na een hoop vertragingen, uitstel enzovoort, gaan lanceren naar het ISS. En daar worden ze ook nog een tijdje opgeslagen en dan pas komt er een keer een datum dat ze uitgezet worden uit het ISS. En nou die tijd tussen het aanleveren van de satelliet en het uiteindelijk in de ruimte komen is zo lang dat de batterijen van die satellieten al lang leeggelopen zijn. En dat is natuurlijk super onhandig, want vaak lukt het dan niet meer om ze goed op te laden. Als ze dan in de ruimte komen, dan hangen ze misschien in de verkeerde stand en daar kun je niks meer aan doen, want er is geen spanning. Bovendien, omdat er geen energie beschikbaar is, kunnen ze ook de...
Ik kan er niks van maken, dus ik ben er weg van.
Dan krijg je een dubbel probleem. Lege batterijen die niet willen opladen, plus de antennes die niet uitgeklapt zijn. Nou, dat geeft natuurlijk problemen. Dan krijg je hele zwakke signalen als er al iets gebeurt. Dus dat zal ook hier in dit geval wel weer zijn, vermoedelijk. Maar goed, we blijven proberen. Misschien dat ze toch nog met commando's met een hoop vermogen iets kunnen doen om die antennes toch uit te laten klappen of wat dan ook. Of om de satelliet zo te draaien dat hij wel de zonne-energie kan oppikken om de batterijen op te laden als dat nog lukt. Maar ik zou zeggen, misschien moeten ze toch eens gaan nadenken over een betere procedure voor deze satellieten. Dat die kort voor de lancering toch nog een keer opgeladen kunnen worden. Maar ja, meestal kunnen ze er dan lang niet meer bij. Dus nou ja, onhandig allemaal. Goed, tot zover even de verhalen van deze week.